Dus de bedoeling was dat we dit debat openen met slechts één vraag voor alle kandidaten. U mag zich ook natuurlijk ook eerst voorstellen. En die eerste vraag is wat voor uw partij in deze verkiezingen de absolute topprioriteit is. Zullen we beginnen met meneer Van Duppen? We gaan van links naar rechts, hè, een beetje.
Ja, Dirk van Duppenhuis, dat is bij Geneeskunde voor het Volk en lijsttrekker bij PvdA Plus. En mijn absolute topprioriteit is dat gezondheid een basisrecht moet zijn en geen koopwaar. Wat betekent op Antwerps niveau het behoud van de ziekenhuizen Stuyvesberg en Erasmus. En op nationaal niveau het toepassen van het Kiwi-model voor geneesmiddelen, waardoor dat je dus 1,5 miljard euro via een eenvoudig systeem van openbare aanbesteding kunt besparen. Dat kan gaan beter naar zieke mensen dan naar woekere winsten van enkele aandeelhouders van farmabedrijven.
Nou, dat is duidelijk. Onze volgende kandidaat, wilt u zich even voorstellen? U komt van Opel, hè?
Ik kom van Willebroek, maar ik ben inderdaad te werk gesteld bij Opel. Dus iedereen kent me daar als hoofdafgevaardigde. Mijn naam is ondertussen niet gezegd, Rudy Kennis, en ik kom op voor de Kamer voor de SPA.
Ja, en wat is uw absolute topprioriteit in deze verkiezingen?
Wel, het zal u waarschijnlijk niet verbazen als socialist dat het belangrijkste voor ons wellicht is werk. Werk, omdat dat nu eenmaal in deze maatschappij u een van de weinige, of de hoofdzaak is dat u welstand kan brengen. En zonder werk natuurlijk komt gewoon onmiddellijk een ander parcours in deze maatschappij van angst, onzekerheid en dergelijke. Dus voor ons werk, werk, werk.
En nog eens werk. De volgende kandidaat.
Ik ben Nadine Peters. Ik werk zelf in de sociale huisvestingssector bij een sociaal verhuurkantoor, dus een klein ding daarvan. En word dus zeer regelmatig geconfronteerd met alle uitwassen van het systeem, armoede, uitsluiting op de huurmarkt en dergelijke meer. Om het kort te maken, onze absolute prioriteit, dat is terug een stem geven aan de oppositie. Allee, terug of mee een stem geven, pardon. Aan elke oppositie tegen heel dat neoliberaal beleid. Dat is heel algemeen gesteld, maar dat uitzicht dus in een ander tewerkstellingsbeleid, een ander gezondheidsbeleid, een ander woonhuisvestingsbeleid.
En wat is dat andere dan? Kunt
dat
u daar ook even een prioriteit
in dus ingaan
in aanbrengen?
Tegen de neoliberale logica, dus zeggen van het is niet de markt die alles moet bepalen, hè, regeren eigenlijk.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, je moet de huurprijzen plafonneren, moet je wettelijk bepalen ergens dat eigenaars niet zomaar wat kunnen vragen. Een tewerkstellingsbeleid moet uitgaan van mensen tewerkstellen in deftige jobs, in volwaardige jobs, geen interim dingen. Elke job dat wegvalt, is er een die wegblijft. Dus je moet daar iets aan doen en niet lastenverlagingen aan bedrijven om maar te hopen dat zij toch x aantal mensen in dienst gaan houden.
Ja, de markt is geen panacee voor alles. Hè? Dat is het antwoord. Volgende kandidaat.
Ik ben Dirk Geldof en je vindt mij op de tweede plaats op de kamerlijst voor Groen. Dat is de strijdplaats voor Groen in Antwerpen. En het zal je niet verbazen dat wij als ecologische partij zeggen dat de klimaatopwarming voor ons de inzet van de verkiezingen zijn. De verkiezingen draaien eigenlijk ook een stukje om de toekomst van onze planeet. Als je hoort wat de klimaatwetenschappers voor de Verenigde Naties zeggen aan alle regeringen, aan alle partijen, is dat we 10, 15 jaar maximum hebben om een fundamentele ecologische omslag te maken om te zorgen dat die opwarming niet doorholt en dat onze klimaat leefbaar blijft. Hier, maar meer nog in het zuiden. Dus klimaat is voor ons met een economische verandering, een ecologische economie, de prioriteit. En we willen dat op een heel sociale manier aanpakken. Want naast opwarming van de aarde is er ook een stuk sociale verkilling en toenemende armoede. En die moet je samen proberen aan te pakken.
Oké, we hebben nu 4 kandidaten gehad. Er moeten er nog 2 komen. We kennen meteen de laatkomers. Hè. Het is de VLD, daar wachten we nog op. Hè, op
Willem Frederik Schild.
En Joris van de CD&V?
Christophe Waterschoot.
Oké, goed. De andere Joris.
Ja. Belangrijk hoofdstuk, denk ik. Hè. Het is al aangehaald geweest. Het is niet meer weg te denken.
De twee andere protagonisten zijn er spijtig genoeg niet. Eigenlijk een vraag voor Dirk Geldof. De keuze is logisch, maar misschien toch niet zo simpel. Ik denk dat zolang Christophe Waterschoot er niet is, heeft het niet zoveel zin om echt al te veel in detail te gaan over de kernuitstap. Ik denk dat we hier met min of meer gelijkgestemde zielen zitten. Maar voor het overige, zeg ik, ja, de liberalen, ik zal mij eventjes mijn groen hemd laten blauw kleuren, die zijn toch ook die zijn toch gaan lopen met het groen thema, de klimaatwijziging. In hun programma hebben ze zelfs een belasting op basis van CO2-uitstoot. Dus waarom is de keuze dan simpel of logisch?
Wel, omdat het origineel in dit geval beter is dan de kopie. En dat werd vroeger voor andere partijen aan de andere kant van het spectrum gebruikt. Maar ik denk dat het voor de ecologische uitdaging ook opgaat. Het is heel goed, en dan zijn we eigenlijk blij om dat alle partijen vandaag groene thema's in hun programma opnemen. Alleen het Vlaams Belang valt een beetje in de negationisme door te zeggen, eigenlijk is de opwarming fake, maar alle anderen volg daar eigenlijk het wetenschappelijk advies. Alleen denk ik dat het veel meer moet zijn dan een groene strik of wat groene marketing rond een klassiek economisch groeiprogramma dat dan toch hetzelfde blijft. En dat merk ik een stukje bij de VLD. Kijk naar de uitredende regering. Verhofstadt had samen met de coalitiepartner in de regering naar de film van Al Gore gaan kijken. Zegt dan schitterend, ik ben onder de indruk, we moeten iets doen. We gaan met een CO2-heffing komen die dan na de laatste superministerraad in het voorjaar uiteindelijk gereduceerd werd tot een belasting op plastic zakjes.
Maar als het over de volgende bestrijd. Regering gaat, zijn ze wel redelijk concreet. Ze willen de belasting verlagen, dus versimpelen. En gaan beginnen heffingen invoeren voor CO2-uitstoot. Dat moeten jullie toch goed in de oren klinken.
Ik wil het nog zien. En twee, ik denk dat ze wel degelijk opkomen voor die belastingverlaging. Tot op een niveau dat je misschien als overheid op de duur onvoldoende geld hebt om in je basisvoorzieningen te voorzien. Maar dat ze onvoldoende willen verschuiven. Wat wij zeggen vanuit Groen is verlaag lasten op arbeid. En dat is ook goed voor jobs. En verschuif dat naar lasten op CO2-uitstoot, op energieverspilling. En dan krijg je meer jobs.
Is dat niet exact wat VLD ook zegt?
VLD wil dat veel meer naar de consumptie doen. Terwijl als je het echt naar energie brengt, dat het ook de bedrijven zijn die meebetalen. En ten tweede, dat zij ook gestimuleerd worden om te gaan besparen op die energie. Om in te zetten op ecologische efficiëntie. En ik denk dat we daar een belangrijke stap verschillen. Dat we vandaag zeggen, we zullen het maximum nodig hebben aan ecotechnologie om tot de noodzakelijke energiebesparing te komen. En het grote verschil vind ik dat liberalen in een klassiek groeimodel blijven stappen. Waarbij je uiteindelijk een stijging van energieverbruik en uitstoot blijft krijgen, ondanks die lastenverschuiving. En wat wij zeggen, je moet een aantal grenzen in onze samenleving van onze planeet erkennen en daaruit proberen om dan een maximale welvaart te creëren, maar binnen die grenzen.
Zullen we dezelfde vraag even aan links? Hè? Ik zeg niet dat de Groene niet links is, maar we hebben drie partijen die zich heel erg als links profileren. Misschien ook een rondje daar,
over
het milieu.
We vragen ook Rudy Kennis en bijzonder omdat we hadden dus Bruno Tobak en mevrouw Keitsman deze week op de radio. En het viel mij op dat er eigenlijk, ze waren een akkoord, het was meer qua vorm dat er een verschil was.
Ja, inderdaad. Ik denk dat de liberalisering uiteindelijk niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd, namelijk lage energieprijzen. Dus wij vinden ook dat daar de regering, dat die daar regulerend moet gaan optreden, dat er een gunsttarief in ieder geval moet zijn voor de sociaal zwakkeren. Dan een ander punt is inderdaad, en daar ben ik volledig mee akkoord, de goedkoopste energie, dat is degene die je niet verspilt. Dus dat betekent dat je moet gaan naar een systeem van isolatie en ook maatregelen zoals zonne-energiepanelen enzovoort. Alleen vandaag zien we nog dat vrij duur is. En dus pleiten wij eigenlijk voor een soort derde betalersysteem, waarbij dat er dus eigenlijk iemand die investering doet. Jij leent zogezegd daarbij en uw afbetaling daar wordt gerealiseerd door eigenlijk de meeropbrengst die je dan gaat doen. Dat zijn zo enkele van die zaken.
Dat is wel interessant, dat zegt de VLD ook, maar de Vlaamse regering heeft zo'n maatregel net meer of meer afgeschaft, hè, met de socialisten erbij.
Ja, goed. Ik zeg alleen, u vraagt aan mij, wat is het standpunt of wat zou er best gebeuren? Ja. Dat is hetgeen wat ik persoonlijk vind. Ook alleen naar realistisch, even naar vakbonden toe bijvoorbeeld. Dat is dat ik ook vind dat de ondernemingsraad vandaag bevoegdheid zouden moeten kunnen krijgen over investeringen die te maken hebben met meer efficiënt energiebeleid. Dat we ook daar een sociale versterking zouden moeten hebben in de bedrijven, dat de ondernemingsraad daarmee bevoegdheid zou moeten overleggen.
Er is geen risico dat groen te ver gaat voor een man van de haven, veel industrie. Had de chemische industrie de nek niet omgedraaid worden?
Ik weet alleen, ik denk dat heel veel mensen het heel goed voor hebben. Alleen als we dus over taksen praten. Taksen praten, dan wil ik dat wel altijd heel goed weten van wie betaalt taksen en vooral wie niet. Het kan niet zijn dat. En dat is dikwijls de algemene perceptie bij de mensen. Hè. Als er dus ergens een tax wordt gelanceerd, dan wordt het natuurlijk door de rechterzijde voornamelijk onmiddellijk opgepompt en te zeggen van ja, ze is die vragen wel meer en je gaat uiteindelijk minder overhouden enzovoort. Dus wij vinden ook, het moet niet gaan over De gebeur die samen met zijn naast een barbecue ook organiseert. En die dus verantwoordelijk zou zijn voor klimaatopwarming. Ik denk dat er inderdaad ook andere zaken zijn. Economie, bijvoorbeeld General Motors. Maar niet alleen General Motors. Alle grote bedrijven die hebben vandaag een filosofie van outsourcing, van uitbesteding. Dat betekent uitbesteding naar eerst het nabije oosten zeker en dan het verre oosten. Ze trekken een cirkel van 5 dagen rond het bedrijf. En van daaraan beginnen ze dus toe te leveren. Dus dat betekent allemaal extra... Daardoor dat we nu al zeggen dat de magazijnen op de snelwegen bollen, dan gaat er nog eens een grote stroom van het oosten zien met alle gevolgen van dien. Allee, allemaal niet zo goed voor het klimaat.
Nog iets aan toe te voegen door CAP of PvdA?
Ja, ik zou dat wat concreter willen maken. We hebben zondagavond een zeer onthullende panorama-uitzending over Electrabel en de Pax Electrica gezien. We hebben daar gezien dat Electrabel 2,3 miljard euro netto winst maakt hier in België. 2,3 miljard euro, dat is meer dan 200 euro per beller gemiddeld. Dus ik heb 3 kinderen, dat is voor mijn gezin 1000 euro, dat van mijn energierekening rechtstreeks naar de aandeelhouders van Suez Electrabel gaat. Dus ik ben het volledig akkoord met Rudy dat hem zegt, isolatie, dat moet kunnen gebeuren. Ik heb veel patiënten, 6 op de 10 de woning is niet geïsoleerd. Mensen willen wel, maar het kost verdomme veel geld om dubbel glas te plaatsen, om isolatie te plaatsen, om zuinige verbrandingsinstallaties te plaatsen. Wat een lapsus, hè. Met een derde betalersysteem, zoals Rudy zegt, zou dat perfect kunnen voorgeschoten worden. Maar laten we dan ook een kat noemen en laten we dat Electrabel, de producent, prefinancieren. Zij kunnen dat gemakkelijk. Dat kan dus op de rekening afbetaald worden. En dat is goed voor het milieu. Dat is goed voor de mensen zelf die minder energierekeningen hebben. Het is alleen maar slecht voor een aantal aandeelhouders van Electrabel die op hun woekerwinsten willen inleveren. En ik denk dat we daar heel concreet in moeten zijn. Derde betalersysteem op de winsten van Electrabel.
Ja, Nadine Peters eerst. Dan...
Ja. Ja, daar alvast volledig mee akkoord, want ik denk dat, dat er wel een mentaliteitswijziging is bij de mensen en dat iedereen is veel gezegd, maar veel mensen toch stilaan meer rekening proberen te houden met het klimaat en met hun energieverbruik. Onder andere omdat het rekening houden met hun energieverbruik voelbaar is in de portemonnee. Nu, wat ik merk bij mijn eigen rekening, maar ook bij de rekeningen van al mijn huurders, waar ik dan mee te maken heb via mijn werk, is dat mensen proberen zuiniger te zijn en dat hun rekening niet omlaag gaat. Dus dat zijn dingen die eigenlijk niet kunnen. Dus ik denk dat je daar inderdaad moet durven, en dan vraag ik mij af dat het lef daar gaat zijn, om een aantal taksen op te leggen en vooral aan bedrijven. Want ik denk dat het inderdaad niet de bedoeling is dat de consument opnieuw moet betalen. Er zijn nu een aantal maatregelen, je krijgt geen plastic zakjes niet meer in de supermarkten. Okay. Maar het gaat niet op om de mensen het extra te laten betalen op plastic flessen als er geen glazen flessen in de supermarkt staan. Of als de mensen dan met een auto naar de winkel moeten gaan om het te dragen. En dan nog, los daarvan denk ik dat een aantal andere dingen ook zeer belangrijk zijn. Gratis en efficiënter milieuvriendelijk openbaar vervoer, blijkbaar. Als jij voor het minste een auto nodig hebt om op je job te geraken, bijvoorbeeld, ja, dat gaat ook niet veel veranderen dan aan de uitstoot.
Hè? Mobiliteit is nog een ander hoofdstuk voor
zo'n ja, maar mobiliteit en milieuvriendelijkheid hangen heel hard samen.
Ik kan nog één vraag meer kennis willen stellen. Zijn uw collega's niet bang dat, door alle klimaatmaatregelen, de auto wel heel erg onder druk zal komen staan en bijvoorbeeld autorijden veel duurder zal worden?
U bedoelt collega's op het werk?
Ja.
Ja. Dus langs de ene kant natuurlijk weet ik dat ik hier een beetje niet als slechte papieren sta in die zin. Want de volgende vraag zal waarschijnlijk zijn, er zijn voorlopig 2 SUV-modellen toegewezen aan Antwerpen. Dus we gaan natuurlijk niet zeggen dat we die niet willen gaan bouwen. Langs de andere kant is...
Karel de Gucht zal zeer zeker de eerste kopen.
Hè? Daar twijfel ik, of dat hoop ik althans. En meer dan ene zou ik zeggen. Karel de Gucht kan dat trouwens zichzelf goed permitteren. Maar dat betekent wel dat... Langs de andere kant, dat wij daar een heel goede motoren in hebben, dat er ook een hybride motor enzovoort zal in zijn. Maar het is natuurlijk altijd, maar ik denk dat we in die val niet mogen trappen, van of werk of iets doen voor milieu. Ook wanneer dat je werkzaam bent in een autosector. Want onze mensen misschien ook niet rechtstreeks met hun job, maar dat ze alle dagen moeten doen. En dan kom ik op het punt dat Nadine net aansnijdt, dat is namelijk die mobiliteit. Dat is ook belangrijk voor mensen die werken, want als je alle dagen... Je moet een weg naar huis vechten door het chaotisch georganiseerd vervoer. Dat is één slecht voor het milieu, maar ook slecht voor de werknemers en hun gezondheid, want dan komt die stresstoestanden. Allee, ik zie vandaag mensen die elkaar de kop inslagen voor een parkeerplaats. Dat is niet zomaar, hè. Dat is niet zomaar, dat komt ergens van.
Meneer Geldof, iedereen is het over het milieu roerend eens, blijkbaar ter linkerzijde.
Hm? Maar ik denk dat er toch een zeker verschil is, want ik hoorde Meirem Almaci vorige week hier zeggen dat we bepaalde industrieën toch wel moeten harder aanpakken.
Ja, je gaat een
terwijl dat ik dat Martens hoorde zeggen van dat niet te doen.
Als je een ecologische omslag wil krijgen, dan wil het natuurlijk zeggen dat er nieuwe sectoren zullen komen en andere sectoren zullen moeten bijsturen. Als je het voorbeeld van de automobielsector bekijkt, waar vandaag het gevecht om jobs centraal staat, dan zou ik ook willen dat er veel meer in dat debat komt. En dat heeft ook met regeringsbeleid en met stimuli te maken. Hoe zorgen we ervoor dat als binnen 10 jaar de meeste wagens hybride wagens zullen zijn, dat die ook hier geproduceerd worden en dat we die niet terug moeten gaan invoeren. Ander punt waar ik vind dat je concreet moet bijsturen, en dan vond ik het voorbeeld van Elektra wel heel duidelijk. We zijn vandaag met alle mogelijke beloftes, iedereen wil wat doen aan dat klimaat, iedereen wil wat doen aan het milieu. Maar kijk naar de voorbije regering. De Pax Electrica die je aanhaalde, zegt we gaan Electrabel als bedrijf met zijn superwinsten, maar ook met heel de nucleaire technologie, niet verder belasten. Dank u, liberalen en socialisten, zegt Electrabel dan op dat moment. 10% van onze elektriciteit komt van de meest vervuilende centrales, de steenkoolcentrales. Die zouden zo gesloten kunnen worden en vervangen. Die zijn, net zoals de nucleaire centrales, afgeschreven. Electrabel lobbyt bij de regering van liberalen en socialisten. Eerst via Verwilligen en dan het kernkabinet. En men mag die vervuilende steenkoolcentrales nog een aantal jaren langer openhouden.
Dus je concludeert, de socialisten duwen daar niet genoeg op het gas.
Ik merk dat de uitredende regering daar 2 keer heeft toegegeven aan de zeer sterke lobby van Electrabel. 2 keer ten nadele van de consument. 2 keer zwaar ten nadele van het milieu. En dan vraag ik mij af, hebben we enige garanties, tenzij met een sterke ecologische fractie in het parlement, dat dat in een volgende regering niet net op eenzelfde manier gebeurt?
Ja. Misschien ook met een sterke ecologische fractie versterkt met oppositiestem vanuit...
Zie toch een respons van Rudy Kennis van SPA?
Wel ja, er zijn natuurlijk... Je kunt niet ontkennen natuurlijk dat er een aantal krachten zijn in de maatschappij die natuurlijk zeer sterk staan. Ik pleit daar natuurlijk niet volledig onschuldig in die zin dat inderdaad... je moet het licht van de zon niet gaan ontkennen. Dus er zijn een aantal zaken gebeurd. We hebben vandaag zijn we discussiëren over het programma wat we willen. En natuurlijk zullen misschien een aantal mensen zeggen, zijn dat dan opnieuw beloften, weet ik veel. Je zit natuurlijk ook met coalitiepartners. Het is niet zo...
Als het van jou afhing, zou dat een breekpunt worden? Bijvoorbeeld het sluiten van die kolencentrales en de punten die aangehaald werden door Dirk Geldof?
Wel, laat mij zeggen dat de punten die vandaag in ons onderhandelingspakket staan, laat ons maar zeggen, om naar die volgende regering te gaan, dat voor mij inderdaad absolute prioriteit is. Dat is zo. Ik vind dat men daar heel zwaar moet op duwen, want het gaat inderdaad over een trendbreuk. Een laatste zaak wil ik toch zeggen, dat misschien het enige onderscheid is, en waar ik vanuit de werkvloer, omdat ik met heel veel werkende mensen te maken heb, toch wel mag zeggen van, ik ben eerder voor een systeem van stimuli, van mensen te belonen en ook bedrijven te belonen die inspanningen doen, eerder dan te bestraffen en het klassieke vingertje. Want dat werkt dus niet. Dus ik ben eerder voor stimuleren van mensen en bedrijven die het goed doen, dat zij eigenlijk ergens een carotte hebben, laat ons maar zeggen, om inspanningen te doen.
Dat is goed, maar elektrabil moeten we niet stimuleren.
Goed, even hier inbreken. Ondertussen is onze laat-tijdige gast gearriveerd, Willem Frederik Schiels van de Open VLD. De vraag was hier, zo zijn we hier gestart, wat is uw topprioriteit?
Topprioriteit voor Open VLD is de belastingsverlaging.
Ondertussen kunnen we ook een tussenstand opnemen. We hebben nog een andere gast en die heet André Mommen. André Mommen is een beetje onze huispoliticoloog.
Misschien toch interessant om misschien van de nieuwe gast ook zijn mening over het milieu te vragen. Want met die discussie waren we net bezig. En we kwamen tot de constatering dat dat natuurlijk een topprioriteit is voor Groen, maar blijkbaar ook voor de hele linkerzijde en blijkbaar ook naast belastingverlaging voor de VLD. In de morgen scoort de VLD in zo'n prioriteitenlijst wat milieu betreft. Van als aan mensen vragen, als u wilt dat het milieu beter wordt, waarop stemt u dan? Dan komt u er ook als nummer 3 uit.
Klopt, omdat ook Open VLD heeft beseft dat een van de noden zijn die momenteel wel aan de orde zijn. Ik denk trouwens dat er geen enkele partij is die vandaag nog zo dom zou zijn om te zeggen het milieu is niet belangrijk. Het is genoegzaam bekend geworden dat het enorm belangrijk is. Dus ook Open VLD wil daar iets aan doen. Nu is het zo dat wij onze milieumaatregelen vooral ook vanuit het fiscale willen putten. Door verschuiving van belastingen naar, van inkomsten naar consumptiegedrag dat milieubelastend is, denken we dat we zo een sterke impuls kunnen geven.
Dat brengt ons misschien net ook ineens meteen terug op dat mobiliteitshoofdstuk. Een van de belangrijke issues in die klimaatmaatregelen die zullen moeten genomen worden, is een efficiënter mobiliteitsbeleid. Vandaag zitten we bijvoorbeeld met bedrijfswagens. Dat is bijna courant om in plaats van een loonsverhoging toe te kennen een bedrijfswagen aan een werknemer te geven. Maar dat is een van de facetten die zal moeten aangepakt worden toch de volgende periode, denk ik. Een andere maatregel die ook het autoverkeer zou kunnen doen verminderen, is in plaats van mensen te belonen, zoals werd voorgesteld, die minder verkeersovertredingen begaan, met mindere verkeersbelasting te laten betalen, om dat geld bijvoorbeeld te investeren in de mensen die nu net de auto laten thuisstaan, met andere woorden, in het openbaar vervoer.
Doe maar.
Ik denk dat het geen of-of, maar een en-en verhaal zal moeten zijn. Ik denk de eerste duidelijke prioriteit is dat we het verkeer dat er is zo zuinig mogelijk moeten laten rijden. En dan zeggen we dat we op korte tijd, op een periode van 10 jaar, eigenlijk de 3-liter wagen als norm kunnen nemen. Wagens die per 100 kilometer nog maar 3 liter verbruiken. Die technologie is er, die staat op punt, maar alleen is dat vandaag maar de niche op de automarkt. Een concreet voorstel van ons om dat in te voeren is dat we zeggen, bedrijven die nog de kosten van bedrijfswagens willen inbrengen in hun kosten, die zullen dan moeten zorgen dat die wagens aan de strengste milieunormen voldoen, dat 3-liter wagens zijn. Dat wil zeggen dat je op een periode van 4 jaar, wanneer die leasingvoertuigen op de tweedehandsmarkt komen, ook op de tweedehandsmarkt meteen je meest milieuvriendelijke voertuigen krijgt. En dat is een relatief korte periode om dat concreet te maken. Tweede denk ik dat we zullen moeten komen tot effectief veel minder verkeer op de weg. En dat doe je vooral door de alternatieven te stimuleren, maar ook door vormen van slimme kilometerheffing. Schaf de klassieke belastingen op inverkeersstelling, schaf die af. Vervang die door een slimme kilometerheffing die mensen laat bijdragen waar ze rijden, op welk uur ze rijden. En dan stuur je ook een stuk de files, dan kan je ze vermijden. En vooral met welk vervuilingsgraad van voertuig ze rijden. Maar derde en laatste, denk ik, is dat we niet alleen naar auto's moeten kijken, maar dat we vooral ook naar vrachtverkeer moeten kijken. En dan vind ik opnieuw de klimaatvoorstellen van de 3 traditionele partijen in de Vlaamse regering wat weinig geloofwaardig. Als men zegt, we willen effectief mensen stimuleren om wat met properdere wagens rond te rijden, we hebben hier en daar een fiscale stimulus voor. Maar het is diezelfde Vlaamse regering die dan zegt, we willen van Vlaanderen distributieland maken, we willen de logistieke draaischijf worden. En dat betekent hier concreet voor Antwerpen met de verdere havenuitbreiding een verdubbeling van de capaciteit voor vrachtwagens tijdens de spitsuren, een vernegenvoudiging van de capaciteit tijdens de daluren. Cijfers van de Vlaamse regering. Ik probeer mij dat voor te stellen op de Antwerpse ring. Een verdubbeling van het aantal camions overdag, een vernegenvoudiging van het aantal camions. En dan tegen mensen zeggen, je moet wat minder met uw auto rijden, terwijl je ondertussen je economie zo organiseert. Ja, dat zijn 2 maten en 2 gewichten. Je moet het samenhangend terug doen. Ja,
goed. Het opvallende aan
Ja? Ik vind het eerst
een respons van.
Ja, even een respons
en dan over naar André Mannen.
Ja.
Als ik daar toch even mag op reageren. Ik vind het nogal moeilijk om te zeggen, we trekken de transport en distributie uit Antwerpen bijvoorbeeld weg.
Dat zeggen we ook niet, hè?
Nee, maar je moet daar toch heel voorzichtig mee zijn.
Maar er bestaan ook binnenvaart, er bestaan
absoluut,
treinen.
Absoluut, daar zijn we zeker ook een grote fan van de IJzeren Rijn. Een sterke ontsluiting van de haven per spoor en ook per binnenvaart. Daar is een partij, daar ben ik zelf ook volledig voor te vinden. Nu nog een puntje wat betreft die bedrijfswagens. Een voorstel dat zeker ook vanuit Jong VLD is gekomen, is om de beloning van die voordelen, die extra legale voordelen, om die niet alleen aan wagens toe te kennen, maar om een soort globaal mobiliteitspakket toe te kennen, waarbij je dan extra accenten legt inderdaad op openbaar vervoer, op fiets en ook op crèches, zodat, op kinderopvang, zodat mensen minder over en weer moeten rijden van hun werk naar, naar de kinderopvang en dan weer naar huis en zo verder. Dus er is zeker een bezorgdheid voor, maar ik denk dat je het pakket globaal genoeg moet nemen en zeker flexibiliteit moet inbouwen.
Goed. We hebben het geduld van onze politicoloog lang genoeg op de proef moeten stellen. André, het is aan jou.
Ja, André Mommen is er maar één persoon die zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen het neoliberalisme en het overwicht van de markt. En zoals de markt onze maatschappij bepaalden onze menselijke verhoudingen ook. Maar helaas in het debat merk ik dat iedereen het eigenlijk eens is over de markt. Men wil die markt corrigeren. Het is niet meer die sociale markteconomie van vroeger met Keynesiaans stimuleringsbeleid. Maar het is eigenlijk het hanteren van belastingen. Belastingen hier, belastingen daar. Gedrag van de consument aansturen. Gezondheidszorg, hoe zit het nu met die medicijnen? Ja, dan gaan we gewoon maar op de wereldmarkt het goedkoopste aankopen. Dus laten we zeggen, zelfs aan de uiterst linkerzijde is er een consensus gegroeid over een neoliberalisme dat zich niet meer van de harde kant laat zien, maar dat eigenlijk ja, acceptabel is ook voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Een tweede punt is natuurlijk de globalisering. Waar we over praten, dat zijn allemaal effecten die samenhangen met globalisering. Antwerpen, een wereldmarkt, haven. Dus de wereldmarkt komt binnen via Antwerpen. Alle problemen die zich opstapelen met vrachtwagens die eigenlijk rijdende magazijnen zijn. Ja, dat is een gevolg van de wereldmarkt en van de verhevende concurrentie. Het grote probleem is, wat is nog de rol van de overheid, van de staat, en dat we zeggen van een democratisch gekozen orgaan en van de regering in deze. Dat is een belangrijk punt. En blijkbaar zijn toch alle partijen, alle ministers het over de basis van, laten we zeggen, de ideologie het eens. Is er maar in de marge enige betwisting over wat wel en wat niet. En moet die auto nu een hybride zijn of niet? Ja, we weten allemaal dat die accu moet opgeladen worden. Die kan alleen maar op de snelweg opgeladen worden en niet in de stad. Of je moet hem op het net koppelen en daar heb je dan weer kerncentrales of andere centrales voor nodig. Het grote probleem is, wil je een aantal problemen in deze samenleving oplossen, zoals het verkeersprobleem, het woonprobleem, het woon-werkverkeer, dat betekent enorme investeringen in collectieve transportmiddelen en meer greep van de overheid op de ruimtelijke ordening. Dat is mijn opmerking in deze.
Ja, kort samengevat, wat meneer Momme zegt, de markt, de internationale economie, globalisering bepaalt alles. En wat voor invloed heeft de politiek daar nog op? Volgens meneer Momme heel weinig. Jullie reactie misschien even?
Ja, Nadine Peters.
Ja, ik voelde mij aangesproken, hè, als enige die zich tegen het neoliberalisme uitspreekt, maar dan toch volgens uw perceptie meegaat in heel de marktlogica. Ik wil dat toch even betwisten. Ik bedoel, het is niet. Allee, wij vinden juist dat de overheid, maar dan een andere overheid dan die er vandaag is, meer middelen terug moet hebben en bijvoorbeeld belastingen moet kunnen opleggen of bepaalde dingen kunnen doen. Dat er meer openbare diensten zijn die echt werken zoals wij dat dan willen en niet zoals de markt dat wil. Hè. Dus dat je postkantoren hebt die dicht bij de mensen staan, dat je een bijvoorbeeld nationale gezondheidszorg hebt die gratis is, die een aantal dingen doet. Nu, ik wil alleen vooral even reageren, omdat ik heb je horen zeggen, het neoliberalisme, tegenwoordig is iedereen erover akkoord en het is toch niet meer zo hard, ook al worden sommige mensen getroffen. Dat wil ik toch even betwisten. Allee, de armoede in België is de afgelopen 7 jaar met een derde toegenomen of verdubbeld, ik weet het niet. Mensen die op de grens van de armoede zitten, dat is niet echt armoede, maar dat stelt wel een aantal risico's op vlak van gezondheidszorg en deelname aan onderwijs en cultuur, waardoor wij op termijn een maatschappij gaan krijgen, dat denk ik. Je moet nu eens zien, het is makkelijk praten natuurlijk als je politicus bent of alles bekijkt, maar als je effectief in die situatie zit, denk ik dat de mensen helemaal anders daar tegenover kijken. En dat, ik vind dat heel dat neoliberaal beleid, dat het hier enorm verhard is. Ja. Dus als het voorbeeld wordt gegeven van de verkeersagressie, van de vereenzaming, de verzuring, dat zijn allemaal gevolgen daarvan. Dus ik denk dat we het effectief echt wel aan de lijve ondervinden,
er zijn
en dat
nog,
het hoe langer hoe erger wordt.
Er zijn nog reacties rond de tafel.
Ja.
Ik denk dat je het vooral een beetje langs twee kanten moet bekijken. Ik denk dat het zeer terecht is wat meneer Momme stelt, dat er een zekere consensus gegroeid is. En dat is natuurlijk omdat het neoliberalisme niet meer het harde kapitalisme van weleer is. Er zijn zeker hier in België, is het liberalisme bijzonder afgezwakt. Zijn er een hoop sociale correcties op. Dat is een eerste punt. Ten tweede denk ik dat de oorzaak van die verzuring, die verharding, niet noodzakelijk te vinden is in een neoliberalisme. Het harde kapitalisme heeft daartoe bijgedragen, maar het is vooral een globalisering, denk ik, die de mensen een beetje ontwortelt en die ervoor zorgt dat je moet zoeken naar een nieuwe positionering, naar nieuwe kaders.
Globalisering hangt niet los van neoliberalisme.
Natuurlijk niet. Maar je moet ook wel kijken, als u spreekt over meer inkomsten voor de overheid, of de overheid moet beschikken over meer middelen, onder andere om de laagste categorieën in de bevolking te helpen. Een overheid heeft ook geld nodig. Dat wil zeggen, er moet ook geld gegenereerd worden. Dus je kan niet los van een zekere economie. Je moet het land ook runnen op een efficiënte wijze en proberen zoveel mogelijk middelen te genereren. En volgens de Open VLD en mensen die liberaal gezind zijn, op een manier dat je de mensen nog genoeg persoonlijke vrijheid geeft.
Maar het is toch moeilijk te stellen dat er niet voldoende geld gegenereerd wordt in deze samenleving?
Natuurlijk, net doordat er een enigszins liberale koers wordt gevaren.
Maar ik vind dat je de... Oh, sorry.
Ja, Dirk Geldof. Willem-Frederik Schilds hoorden we net, trouwens voor de duidelijkheid. Dirk Geldof.
Maar ik vind wat Nadine Peters rond die armoede zegt, mede als gevolg van die globalisering, mede ook als gevolg van een neoliberaal beleid, vind ik ontzettend belangrijk. We hebben 4 maanden geleden het armoederapport opgemaakt van de regering Verhofstadt, van liberale socialisten de voorbije 4 jaar. En ik vind dat een ontnuchterend rapport. Er kloppen vandaag, zowel in Vlaanderen als in België, meer mensen aan bij het OCMW dan in 2003. Ondanks de daling van de werkloosheidscijfers, gelukkig de afgelopen maanden, is de werkloosheid in mei 2007 nog een aantal duizenden eenheden hoger dan in mei 2003. Lijsten van mensen die moeten aanschuiven bij de voedselbanken, die zijn gestegen volgens de jaarverslagen van de voedselbanken. Cijfers kind en gezin. Er worden anno 2006 recentste cijfers meer kinderen geboren in arme gezinnen in Vlaanderen dan dat het geval was in 2003. Er hebben meer mensen schulden met betaalkaarten en zoveel. En dan zeg ik, het armoederapport van de regering van liberalen en socialisten van de afgelopen 4 jaar is een zeer nefast rapport. Vandaar dat we zeggen als ecologisten, we willen niet alleen opkomen met een alternatief voor de opwarming, we willen ook afkomen met een alternatief voor de sociale verkilling in onze samenleving. Fiscaliteit is daar 1 aspect van. Maar als ik dan zowel de belastinghervorming zie van deze legislatuur, waar vooral de hogere en de middeninkomens beter van geworden zijn, als ik de fiscale amnestie bekijk, met een cadeau aan het zwart geld in het buitenland van mensen met grote vermogens, dan zeg ik, een regering van liberalen en socialisten, ja, maar toch een erg neoliberaal beleid. Zachtere vorm misschien dan het zuivere harde kapitalisme, maar dan mis ik daar toch een progressief en sociaal antwoord op. Ja. Ik denk dat we dat moeten versterken de volgende jaren.
Dirk van Dupen eerst, en dan zou ik toch ook graag eens meneer Kennis nog eens horen.
Vooral de filosofie van André Momme wat concreter bediscuteren. Als je dat concreet bekijkt, pak nu gezondheidszorg opnieuw. We zitten met een trein van privatisering. Ik heb nu patiënten die zich in schulden moeten steken, omdat ze hun hospitaalrekening niet meer kunnen afbetalen. Dat is privatisering. Hè? Als je dan kijkt wat het antwoord daarop kan zijn en de rol van de markt erin. Als je kijkt naar privéverzekeringsmaatschappijen, die laten de markt spelen, maar die laten de markt spelen in belang van hun aandeelhouders. En niet van die patiënten of niet van die klanten. Als je kijkt naar het Kiwi-model, dan is het de overheid die de markt laat spelen om geneesmiddelenprijzen te doen kraken, maar dan in belang van de ziekteverzekering van de collectiviteit van de patiënten. Dat is een totaal andere logica. En de grootste voorstanders van het neoliberalisme zijn tegen het Kiwi-model, hoewel het de markt daar speelt. Hè? Dus als je echt wil afmeten of iets zinvol is in die richting, dan is voor mij de logica eerste mensen niet de winste maatstaf om ontwikkelingen en alternatieven op af te meten. En als je dat concreet maakt, hè, dan zijn wij de sterkste tegenstanders van dat soort van neoliberalisme.
Jullie kennis?
Ja, wel. Vanuit mijn achtergrond kan ik natuurlijk ook alleen maar bevestigen dat de maatschappij er een stuk zeurder en kouder en kilder is geworden. Hè. En dat er inderdaad wordt gezegd, het was een regering van. Allee, ik bedoel, als de balans socialer zou moeten gaan doorwegen, ja, dan zou ik zeggen, dan moet inderdaad dat stuk van die coalitie versterken. Hè? Want het is inderdaad, je moet alles doen in onderling overleg en je moet uw punten realiseren. Dat is met alles zo. En inderdaad, wij leven vandaag, ik merk dat ook op de werkvloer, hoor, dat wij vandaag in de afgunstmaatschappij beginnen te leven. Hè? Dat niemand het zonlicht nog in iemand anders zijn ogen. En dat is dus de ik-maatschappij die inderdaad door vooral donkerblauwe zijde dan, wordt gestimuleerd en gecultiveerd. Hè. Dat is inderdaad zo. En,
maar het is toch merkwaardig, want ik zie nu ook meneer Schilt heftig knikken, dat twee vertegenwoordigers van Paars zeggen dat onder hun beleid de samenleving heel erg verkild is.
Nee,
en minder sociaal geworden.
Ik heb alleen geprobeerd van te zeggen dat er daar een aantal remmingen zijn opgeplaatst geweest de voorbije jaren. Want ik kan ook de tour doen buiten België en dan gaan we zien dat we er inderdaad nog redelijk goed vanaf komen, denk ik. Maar ik sta niet te applaudisseren langs de zeilen en zeggen van we hebben hier Olympisch goud behaald. Hè. Het kan inderdaad veel beter. En het zal in de volgende regering ook veel beter moeten zijn. Want anders zal het inderdaad een regering zijn zonder socialisten. Dat is duidelijk. Hè. Dat is ook zo gesteld.
Nog heel even kort, Willem-Frederik Schilt, en dan gaan we eens pauzeren.
Wat u zegt, dat wij het behoorlijk goed hebben in vergelijking rondom ons, dat is zeker waar. De voorbije legislatuur is er hard gewerkt om toch die werkloosheid onder controle te houden. Dat is één punt. Ik treed meneer Geldof bij dat dat natuurlijk niet het enige is. Maar je kan ook niet verwachten van een regering dat zij onmiddellijk alle problemen die zich aandienen in een maatschappij die aan een razendsnel tempo verandert, dat je daar meteen een pasklaar antwoord op hebt. Zeker als je in een coalitie met socialisten en liberalen zijn, dan heeft het soms wat tijd nodig om de twee kanten bij elkaar te brengen. Nu, die verzuring, die verkilling, dat heeft absoluut niets met het liberaal beleid te maken. Integendeel, Open VLD pleit voor een open samenleving. Je moet net zorgen dat je mensen kansen geeft, dat ze hun vrijheid optimaal kunnen benutten. En daarbij komt natuurlijk dat je aandacht moet besteden aan zij die het moeilijk hebben. Je moet hen ook de kansen geven, maximale kansen, om die vrijheid zelf te grijpen. Ik denk net dat het probleem, als je als overheid dicteert aan de mensen wat ze moeten doen, als je hen niet stimuleert om uit hun cocon te breken, dat je dan net tot zo'n afgunstmaatschappij komt.
We hebben nog een heel sociaal-economisch luik zo meteen na de muziek.
Ik zal mij inhouden.